Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 9. En ik lees u daaruit voor het 22e vers, Handelingen 9, vers 22. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Tot zover. Een deel van velen was het uitgangspunt. Wij letten nog eens op: de verwoester wordt tot een verkondiger. Vrijwel is dit stukje ook gelezen, maar daar zijn wij toen niet aan toegekomen. Wij zijn gebleven bij tot en met vers 19. De apostel Paulus werd versterkt, is gedoopt, de schellen zijn hem van de ogen afgevallen, hij is opgestaan. En dan in dat 19e vers, dat tweede gedeelte. Je zou dat eerste gedeelte van vers 19 nog even bij vers 18, zoals u ook is voorgelezen, kunnen trekken. Dat past er iets beter bij. Als we lezen dat terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. Hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijs genomen had, werd hij versterkt. En dan volgt even een nieuw gedeelte. Laten we daar eens op letten. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Onmiddellijk, wat is dat wonderlijk in het leven van mensen, kinderen, in zonderheid ook van deze man Saulus. Zie je een zekere scheiding. Ja, niet een scheiding die berust op hooghartige minachting of iets dergelijks. Nee, in die zin is er geen scheiding. Want straks zal hij juist aan zijn volksgenoten dat evangelie van Jezus Christus verkondigen. Maar u moet het zien in de hele omgeving van wat we gehoord hebben. Hij was gekomen naar de gemeente of naar Damascus om daar de volgelingen van de naam te verwoesten, te vernietigen. Hij kwam tegen hen. En nu wil de Heilige Geest over ons attenderen op dat onuitsprekelijke wonder dat de Heere nou ook bij elkaar brengt op een wonderlijke manier. Dat deze man vol wrok en boosheid tegen de dragers van de naam, dat hij nu bij in een ogenblik tijd, zou je zeggen, er is een heel korte tijd, door de Heere God zo is omgewend en omgekeerd, hij zit er nu bij. Bij diezelfde voorwerpen van zijn haat, die hij gevangen zou nemen en overleveren tot de dood toe. De Heilige Geest vermeldt die tegenstelling om als het ware ons een glimlach en een innerlijke blijdschap in het hart te geven. Hoe is het mogelijk? Hoe kan dat toch? Dat wat zo radicaal tegenover elkaar stond. Mensen. In zo'n toegespitste scherpheid. Dat nou bij elkaar en dan bij de discipelen van Jezus van Nazareth, die verachte secte. Dat is nog iets wonderbaars. En daar zullen de discipelen, net als Ananias, misschien wel aanvankelijk wat door verrassing en misschien ook wel nieuwsgierig op gereageerd hebben. Hoe is dat mogelijk? We hebben toch van deze man gehoord wat hij allemaal gedaan heeft in Jeruzalem en met welke plannen hij hierheen gekomen is. Maar zo zie je nu hoe Gods plan zo sterk is dat het alle plannen van een mens opzij schuift en doorkruist. En van vijanden, van hem en van het volk, een vriend weet te maken. Dat is een grote verrassing. Dat is ook een grote blijdschap. Dat is voor ons ook een bemoediging. Dat de Heer, die trouwe God, van vijanden en tegenstanders vrienden maakt. Van hem en van het volk. Hij is daar in vrede. En nadat hij enkele dagen gedeeld heeft in de blijdschap en in de bemoediging die eruit gaat van de gemeenschap. Samen Israëls Heer, de rotsteen van het heil te mogen ontmoeten in de Heer Jezus Christus. Nadat hij zo sommige dagen bij de discipelen in Damascus geweest is, begint het al in zijn hart en ziel te drijven, te verlangen, te begeren, door de Heilige Geest, om nu het woord, de boodschap te mogen verkondigen. Daartoe had de Heere hem afgezonderd, hem ook verkoren om zijn naam te dragen voor vele volken en koningen en Israël. Dat komt nu uit. Ach, er is in het leven, dat is wel denkbaar, vooral bij zo'n geweldige omkeer, is er in het leven van mensen vaak ook tegelijkertijd een begeerte om de boodschap van het heil door te geven. Dat wil niet altijd zeggen dat dat ook in een bepaalde vorm gebeurt. En dat is wel eens moeilijk. Want door de blijdschap en door de volheid van het gemoed kan er dan ook de gedachte wezen dat de Heere roept tot het ambt van de dienst van het woord en van het sacrament. Dat kan wel, maar het is niet altijd zo. Het is niet verkeerd, zeker niet, want ach, elke goede begeerte, zou je zeggen, die vloeit uit de liefde van het hart, is goed. Neemt de Heere niet kwalijk. Daarom had de Heere ook tegen David gezegd, of door de profeet, toen hij de Heere dat huis wilde bouwen, het is goed dat het in uw hart geweest is. Dat was goed. Hij mocht van alles bijeen verzamelen, maar dat huis zult u niet bouwen. Dat zal uw zoon bouwen. Hier is het zo. Daar ligt als het ware, hebben we gehoord in het voorgaande, al in de omkeer, in de bekering, ligt al heel duidelijk het doel. Het wordt eigenlijk zo gesteld. Ja, de apostel zijn persoonlijk zielenheil wordt niet eens op de voorgrond genoemd, maar daarom heb ik hem. Ik heb hem uitverkoren. Daarom roep ik hem, opdat hij mijn naam zal dragen voor zoveel. Dat staat de voorgrond. Dat woord van de koning, die naam, bekend zal worden onder vele volken. Hier is geen misverstand mogelijk. Hier vloeien alle lijnen tezamen. de wil van God, de begeerte en de liefde van de apostel, van Saulus, tot het dienst betonen. Alles vloeit ineen. Vandaar. En hij predikte terstond Christus in de synagogen dat hij de zoon van God is. Dit brengt ons op het spoor van wat we al eerder hebben opgemerkt. Waarschijnlijk is die scheiding tussen kerk en synagoge, laten we zeggen, tussen de gelovigen in de Heer Jezus Christus en de andere Joden, nog niet zo sterk als in Jeruzalem. In Jeruzalem is het als het ware uit elkaar gedreven. Er is al vervolging, daar is openlijke nijdigheid en haat en woede. Blijkbaar is dat in Damascus nog niet het geval. Misschien, ik denk van wel, zij hebben nog niet die confrontatie ondergaan met Jezus Christus. Ten eerste zaten ze een behoorlijk eindje bij Jeruzalem vandaan. Het is niet voor niets dat Saulus juist naar Damascus wilde, want hij had wel het idee, niet ten onrechte, dat in Damascus de puntjes nog niet zo op de i werden gezet zoals wel nodig was. En dat heeft hij waarschijnlijk wel heel goed geweten en aangevoeld. Dat blijkt hieruit. Er is waarschijnlijk nog niet die splitsing geweest tussen de synagoge en de christenen. Men verdroeg elkaar nog. Misschien zou je het kunnen vergelijken met een soort modaliteit. De christenen kwamen ook nog in de synagoge. Ze zullen er op hun manier wel blijk van hebben gegeven dat ze geloofden in Jezus van Nazareth. Maar toch, het heeft niet opgeroepen die openlijke confrontatie, die tegenstelling tussen de Joden en de christenjoden. Vandaar dat Saulus in de synagoge terechtkomt. In een iets ander verband dan dat hij later in het buitenland met de synagoge in aanraking komt, waar nog geen christenen waren. Hier zijn wel christenen in Damascus. En veel synagogen. Maar hij kan er nog terecht. En hij predikt daar terstond Christus. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Want de boodschap is de boodschap van Christus. Maar je moet wel trachten aan te voelen de lijn die er in deze enkele versen is. Hij predikt terstond Christus in de synagoge dat hij de zoon van God is. Bij de overdenking van dit gedeelte dacht ik zo. Dat hart van de apostel, hij was toen nog geen apostel, dat zeg ik telkens omdat we altijd zeggen de apostel Paulus. Maar dat hart van Saulus, dat had de spits van de vijandschap gericht op die mensen die zulke godslasteraars waren, dat die Jezus van Nazareth, dat hij de zoon van God was. Dat was het voornaamste bezwaar. Kijk, je had meer modaliteiten bij de Joden. De Sadduceeën, de Fariseeën, de Essenen. en die waren het lang niet met elkaar eens. Maar met die sekte van Jezus van Nazareth was het helemaal fout. Dat druiste totaal in tegen die Joodse gedachten omtrent de Messias. Het was ondenkbaar en onaanvaardbaar en een lastering van God dat die man, die lijdende, die stervende, die gekruisende, die begraven man, dat de zoon van God zou zijn. Dat bestaat toch niet? Dat kan toch nooit door God gedaan zijn? Dat zou God toch nooit kunnen toestaan? Zij wilden nog wel incalculeren dat eventueel de Messias een vorst zou zijn die tijdelijk zou kunnen lijden. Daar hadden ook de rabbijnen over geschreven en gesproken. Maar dat Jezus de Zoon van God zou zijn, dat kwam ook in botsing met hun loochening van de drie-eenheid. Vergeet dat ook niet. Dat zij niet geloofden in de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is nog een struikelblok. Van hoe kan dat nu? De kern van het Joodse beleiden en ook ons beleiden, maar toch zit er verschil in, bedoelen. De kern van het Joodse beleid was: hoor Israël, de Heere uw God is één. Vandaar dat de rechtgeaarde Jood met verachting neerkeek op de polytheïsten die een veel godendom hadden. Te midden van al die heidense godenaanbidders stonden zij met hun belijdenis, die alles beslissende, die kenmerkende belijdenis. De Heer uw God is één, maar ook één. Daarom zei Jezus tegen Petrus, toen hij beleed: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen zei de Heer Jezus: dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard. Dat heb je ook nergens geleerd. Op welke school dan ook. Maar dat moet je van mijn Vader geleerd hebben. Mijn Vader heeft je dat gegeven om in mij te erkennen, de eeuwige Zoon van God. Op die belijdenis is Jezus Christus ook veroordeeld. Dat weet je wel. Ten slotte zei Caiaphas: ik bezweer u bij de levende God dat je het ontzet. Zijt gij de Christus, de Zoon des levendige Gods? En hij zeide: gij hebt het gezegd. En toen scheurde Kai van zijn kleed en zei: wat hebben we nog getuigen voor nodig? Jullie hebben zelf zo'n godslastering gehoord. Wat vindt u lieden? En ze zeiden alle: hij is des doods schuldig. Dat staat in onze wet. Iemand die durft zichzelf gelijk te schakelen met God, die moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. Dat is een valse profeet. Dat is een aantaster van die unieke belijdenis van ons Joden. De Heere uw God is een enige Heer. De Heere uw God is één. Verstaat. Kun je nou begrijpen dat die boodschap van de apostel, die moest je even iets anders zien, als dat je zoiets zou projecteren in ons leven of in onze tijd. Ja, daar zou je misschien iets anders horen. Ja, de Heer is mij te sterk geworden, dat was bij Paulus ook zo, maar de Heer heeft me mijn valse rust afgenomen, of de Heer heeft dit, de Heer heeft dat. Maar kun je begrijpen dat juist in het leven van deze man aanvankelijk zeer sterk de boodschap centraal stond dat Christus de Zoon van God is? In sommige handschriften staat aannemelijk dat Jezus de Zoon van God is. Jezus. Want zo kenden ze hem bij zijn mensennaam. Zo heette hij op de straat. Jezus van Nazareth. En zo hebben ze hem veracht als die zoon van de timmerman. Die deed alsof hij God was. Ja, die zei dat hij God was. Hoe kan dat nou? Hij eet en hij drinkt, hij bidt en hij dankt, hij slaapt, hij heeft verdriet, hij is moe, hij heeft honger en hij heeft dorst. Ja, maar dat bestaat niet. En hij wil nu geen koning over ons zijn, tenminste zoals zij dat willen. Hij ontwijkt iedere gelegenheid om koning te worden. Kun je indenken? Nou, deze man is omgezet, bekeerd, en nog bekeerd wordt. Dat is spits van zijn boodschap. Niet direct is het vertellen van, ja, hoe die bekeerd is of zo. En noem alles wat er maar bij hangt met het persoonlijk bevindelijke. Dat hij dat niet hoort. Maar dat hij die verkondiging sterk bepaald wordt door Jezus is de Zoon van God. Dat onbegrijpelijke waar hij het bitterst tegen gekant was, dat is waar gebleken. Jezus is Gods Zoon. Hij is de van God gezondene, deze mens. En hij is God uit God en licht uit licht. In hem heeft God zelf zich geopenbaard. Het woord, het eeuwige woord, is vlees geworden. Ja, wij zouden misschien, daar zie je weer hoe alles zo verschillend kan zijn. Ik denk, als je nu iemand zo op die manier de boodschap zou horen verkondigen, dat je zou zeggen, ja man, maar ja, heb je nou niet iets anders te zeggen? Met eerbied gesproken. Zo zou de reactie van velen zijn. Dat Jezus de Zoon van God, op grond dan van je eigen ervaring, want hij is je verschenen op de weg. Hij heeft tot je gesproken. Maar is dat dan de hoofdinhoud van dat Jezus dus zo begonnen? Ja, maar dan zeg ik nog eens, plaats dat nou in die situatie waarin die man geestelijk verkeerde, waar hij al zijn gramschap tegen gericht en waar God hem in tegemoet getreden is. Dan kun je het wel begrijpen. Ik hoop tenminste dat wij dat aan mogen voelen. Want onder het denken daarover dacht ik, zouden wij dat niet een beetje, ja, voorwerpelijk gevonden hebben. Dat wil zeggen, een beetje, ja, ja, man, wij zouden geneigd zijn, tenminste, dat zou mogelijk zijn, in bepaalde kringen, dat ze zouden zeggen, ja, vertel liever eens wat anders. Dat Jezus de Zoon van God is, dat het, ze zouden zeggen, ja, dat weten we al lang, ik heb op de catechisatie al gehoord. Maar, hoe snel verder? Kijk. Kijk, dan staan we nog wel hier, toch wel een eind van af. En dan voelen we niet het wonder, waardoor deze man bezet en bezeten is als het ware. Dat die gestorvene, bespuwde, verachte, door alle theologen van zijn tijd verworpen verleider, dat die God is. Ja, je zou haast zeggen, als hij dat gelooft, dan zal het ook wel uitkomen dat hij wel zalig kan maken. Dat is even vers 2. Dus haast even vers 2. Maar die ervaring, hè, dat die goeddoende rabbi, die toch moest vallen, want hij was, ja, hij was godslasteraar. Maar dat die echt God is te prijzen tot in de eeuwigheid, het eigen geschenk van de Vader. Ja, dat is voor die man al een stuk zaligheid geworden. De Heer had niet eens met zoveel duidelijke woorden door Ananias laten horen en door Saulus te verschijnen op de weg van je wordt zalig of je wordt dit of dat. Dat is er allemaal bij inbegrepen. Maar ja, het werk Gods, en dat kun je hier nou aan leggen. Hij preekte terstond Christus. En dan liep het bij hem niet erover om te zeggen, heb je al iets van die Christus? Maar om aan te tonen, om te zeggen, mensen, ik heb me gruwelijk vergist. Die Jezus, die man wat jullie van zeggen, daar is God verschenen. Die man. Die doden en die begravenen, daar is God in geopenbaard. Je zou zeggen, dat was hier even punt 1. En dat kon hij gronden op zijn persoonlijke godsontmoeting. Op zijn ontmoeting met de Heer. Let wel dat dat ook verband houdt met die tekst. Het heeft grote behaagd. Zijn Zoon in mij te openbaren. Zat daarmee in verband. Wat in kort gezegd hierop neerkomt, dat hij achter het geheim gebracht is. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, haar zonde haar niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Want kijk, zolang het over een of andere ketter loopt, dan snijdt dat niet zo diep. Als het in onze waarneming een ketter is, dan mag je ontzettend religieus fanatiek zijn en met wortel en tak proberen zo'n ketterij uit te roeien, maar dan hangt er niet zoveel van af. Een hoop mensen moet leed. Maar verder. Als je nou zo ver gaat en je wordt eraan bekend gemaakt dat je bezig bent God aan te tasten, God weg te doen, dan begrijp je toch wel Om dan is alles op zijn kop. En dan wordt het echt zo. Dat God is een God van volkomen zaligheid. Hij is niet een man, een timmerman, een timmermans zoon. Maar God heeft zich in en door en met hem geopenbaard als de redder van zondaar. God is bezig om mensen zalig te maken en te trekken tot zijn wonderbaar licht. Nou, dat was nou het hart vol van. Daar liep nou de mond van over. Hij kon met recht zeggen, letterlijk, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Die Jezus aan de rechterhand van de Vader, in grote glans en heerlijkheid, is hem verschenen. En dan, soms zetten zich alle die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriep en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Als ik nog een keer lees, en nog een keer, dan ontdek je pas in dit tekstvers het erge, het vreselijke, het verdrietige. Ze raken er letterlijk van ondersteboven, helemaal in alle staten. Ontzet zich. Dat betekent dat. Ze worden aangegrepen door een ontroering, een verbijstering als maar. Wat hebben we nou een hand? Wat is er nou een hand? Let wel, de niet in Christus Jezus gelovenden, de anderen, die hebben zich ook verwonderd, maar het is even anders. Ik ga nu even over deze mensen. Allemaal. Het is alsof Lucas hierbij denkt aan wat gebeurde in de synagoge in Nazareth. En zij verwonderden zich af. Maar zulke soort ontzetting. Over de aangename woorden die Jezus sprak. En ze zeiden, hoe komt hij eraan? Dat is toch de zoon van Jozef en Maria? Waar haalt hij het vandaan? Maar het liep uit op een bittere vijandschap. De woorden lijken er een beetje op. Alleen van Paulus zeggen ze niet, hoe komt hij aan die mooie woorden? Nee, ze zullen misschien geweten hebben dat hij een hoge toren was op de wetenschappelijke ladder. Hier staat alleen maar, ze ontzetten zich alle die het woord. En nou krijg je dat, dat is nou een eigen werk van de duivel. Opeens is er die confrontatie. Die kan je niet maken. Dat kan God alleen maar. Ananias zal ook best wel eens gesproken hebben. En van de andere broeders zal er ook wel eens wat gezegd zijn. Maar deze man moet op zulke wijze de naam dragen dat God er tegelijk aan verbindt de confrontatie. Nou moet er iets gebeuren. Ze hebben lang op een afstandje toegekeken, gezamenlijk opgetrokken met de christgelovige Joden, tot op zekere hoogte, die ook nog deelnamen. Voorzichtig misschien ook wel gesprekken gehad. Ananias was een zeer achtenswaardig man, bij de Joodse gemeenschap in Damascus. Nu is daar het punt van de confrontatie. Dat wil de Heer God ook. Wat doet de Heer God ook? Dat kunnen we niet maken. Wij zijn bang. Dat kun je ook wel lezen. Want wij kunnen de toets niet doorstaan. Van onszelf. Het staat voor mij zo ontzettend vast. Dat in de confrontatie met Jezus van Nazareth, dat wij onherroepelijk afwijken en afhaken. Tenzij de Heilige Geest ons niet alleen overtuigt, maar overbuigt. Anders houden we het niet. Gebeurt wel. Onder allerlei vormen, onder allerlei prediking, dat de mensen jaar en dag zomaar zitten. Er gaat niemand af, er komen er misschien nog wel bij, maar er gebeurt eigenlijk niks. Dat is wat het uitwendige betreft wel aanlokkelijk. Als de zaak blijft zoals die is en liefst groter wordt. Maar het wil nog niet zeggen dat het woord zijn kracht doet. Het wil nog niet zeggen dat het daarom in de gunst en in de zegen van de Heer is. Het kan ook zijn dat de echte confrontatie met het evangelie, met de persoon Christus, gemist wordt. Ja, dat voor wat betreft onze tijd. Ik wil het niet allemaal rechtstreeks toepassen. Ik noem maar enkele dingen. Dan kun je niet begrijpen hoe een mens opeens wakker wordt. Hij kan van alles gedragen. Hij kan heel ver gaan in zijn rechtelijkheid. In het gedragen van lichtere mensen, in het gedragen van zwaardere mensen, in het gedragen van allerlei soorten kerken en kerkjes. En opeens komt er een aanraking met dat evangelie, met de boodschap. En men wordt innerlijk aangeraakt en gelijk is alles mis. Gelijk is alles mis. Ontzettend. Ze zijn van een stuk, van een maal. En onmiddellijk, dat is van de duivel en van ons eigen. Is deze niet die Jeruzalem verstoorde die deze naam aanriepen? Hij is hier gekomen, omdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Daar begint het lijden al op te doemen voor de apostel. Is ook geweest. Dat is smakelijk geweest, dat ze zo de boodschap als het ware ontkrachten door het verleden. Ja, maar het is die man die in Jeruzalem, joh, hij moet nou de God zeggen. Hij is hier gekomen om die mensen gevangen te nemen. Mensen zoals Ananias, toch een beste kerel. Dus hier gekomen en houdt die grootste woord. Voel je, zo is de Satan bezig om dat woord tegen te houden. Om het krachtloos te maken, om een uitwijkmogelijkheid te scheppen. Als die mensen die 30, 40 jaar in de kerk zitten en niet aan avondmaal komen en zeggen, ja, ik ben onbekeerd. Als hij dan zegt, ach jongen, je moet er maar veel om vragen, dan gebeurt er niks. Maar als hij zegt dat het een schandaal is, dan worden ze gelijk wakker. Je wou toch niet zeggen dat ik mijn eigen maar kan dit, en dat ik wel dat, en zo en zo. Gelijk zijn ze, zetten ze de stekels op. Heel eigenaardig. Maar zolang je je eigen aanpast aan Adam, godsdienstige Adam, gaat alles goed. Maar zodra de boodschap komt, ja Boris, kom nou, het is van 2-1 hoor. Of voor, of tegen, of vergaderd, of verstrooid. Dan begint het te nijpen. Er kan een mens, hij kan er niet onderuit. En weet je, dan is het eigenlijk de vijandschap die in de vorm van godsdienst naar buiten komt. Maar is vijandschap. Maar doordat men zo godsdienstig is, gebruikt men godsdienstige woorden van, ja, maar wij kunnen ons eigen toch niet bekeren, we kunnen toch niet dit, of we kunnen toch niet dat. Maar dat is de eigenlijke achtergrond niet. De eigenlijke achtergrond is weg te nemen. Ik wil niet dat hij koning is. Ik wens ons allemaal geen zwaarigheid toe, maar wat kan het een vreselijk pijnlijke ontdekking zijn in je persoonlijke leven, dat het bedenken van het vlees de dood is. Dat we Jezus wel een plaats gunnen, maar dan toch die Jezus die wij ons hebben voorgesteld. Maar niet naar het woord. Hier zie je nou een van de veel voorkomende vonden. Achterdeurtjes om aan de klem van de boodschap te ontsnappen, om aan de naam te ontkomen. Jo, dat is die man die vroeger dit en dat. En bij een ander hebben ze wat anders. Maar je moet niet praten over de boodschap, want die boodschap die zit niet goed. Bij hun, die toen hadden ze lang gezocht, las ik eens van hem. Hij was in zijn verleden, had hij een zonde begaan tegen het 7e gebod. Een meisje waar hij niet mee getrouwd was, die had een kind. Hij wilde er wel graag mee trouwen, maar die vader van dat meisje, die wilde geen toestemming geven. Maar hij had het nooit verteld. Dat deed hij niet, omdat hij zijn eigen daar te hoog voor vond, maar hij was bang dat de naam en de zaak des Heren daardoor gelasterd zouden worden. Hij deed wel alles voor dat kind, wat de verzorging betreft, maar hij had het nooit publiek gemaakt. En na vele jaren waren ze vijanden erachter gekomen. En die dachten, nou hebben we hem. En ze hadden het op een briefje geschreven en op de Bijbel gelegd waar hij uit zou spreken. En hij komt op de preekstoel toe en hij wordt daar opeens geconfronteerd met zijn zonde. En niet met zo wit als een doek. Als hij jarenlang dat verzwegen heeft, niet uit oorzaak van dit of dat, maar dat hij dacht, het doet geen goed aan de zaak en de naam des Heren. En je wordt er dan opeens net voor de preek mee geconfronteerd. En toen heeft hij eerlijk gezegd. Toen heeft hij het ook openlijk gezegd. Maar toen zei hij ook, vrienden of vijanden, ik hoor bij die 144.000 die geen vlek en geen rimpel hebben en die met vrouwen niet zijn bevlekt. Want hij wist dat God hem alles vergeven had. Kijk, maar voel je de vijandschap? Hier heb je net zoiets, al is het dan wel weer anders. Hè? Maar kijk, die prediking, die doet het. Die brengt ze in vuur en vlam. Dat willen ze niet. Ze willen nog niet gelijk maar als van die van die vijanden op de ketting springen. Ze beginnen met de boodschap relativeren, verkleinen, wegwerken, laten verschrompelen door de opmerking: weet je wie dat is? Dat is die man die een poosje geleden hierheen kwam om... Dat is toch niet waar, zeker? Ja, dat is echt waar. Volg jij het? Dat is voor Paulus het nou het begin geweest van wat de Heer hem had toegezegd. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Dat is ook lijden. Dat het woord geen ingang vindt. En dat de deur op slot zit. Daarom staat er direct achter. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd. Hij zou er onderdoor gegaan hebben. Hij zou als mens misschien gezegd hebben: laat mijn mond maar nooit meer open doen. Er is toch niemand die het gelooft en iedereen gebruikt het. Gebruikt mijn verleden om aan te tonen dat het niks kan zijn. En daarom staat er dat God hem meer en meer bekrachtigde. Hij gaf hem moed. Hij liet hem niet in de steek. Hij liet hem niet verzinken in zijn moedeloosheid. Maar hij bekrachtigde. En dan overtuigt hij de Joden die de Damascus wonen. Zie je nou ook de voortgang als het ware in de ontdekking. Ook in de prediking. Bij Paulus. Saulus. Eerst, hij preekt terstond dat Jezus de Zoon van God is. Dat heeft hij ondervonden. Hij is hem op de weg verschenen. Hij heeft het moeten verliezen. Maar nou merk je een lijn. Hij werd meer en meer bekrachtigd. En hij overtuigt de Joden. Dat overtuigen hier, dat wil niet zeggen zaligmakend, maar dat wil zeggen, ze konden er niks tegen inbrengen. Ze stonden met stomheid geslagen, net zoals ze tegen Stefanus niets konden inbrengen. Saulus is de opvolger van Stefanus als het ware. Hij had een welbehagende dood van Stefanus, dat die man zijn mond eindelijk dicht ging. Want die man sprak door een goddelijke wijsheid, door de Heilige Geest, zodat ze niets tegen hem vermochten. Die nou hier vervuld wordt. Nou hier gaat hij de Joden overtuigen. Niet dat ze het aannemen of zo. Nee, dit woordje overtuigen betekent ze zijn met stomheid geslagen. Ze weten niet meer wat ze zeggen moeten. En hij gaat bewijzen dat duidt op de schrift. Op het woord, op de Bijbel, op het Oude Testament. Dat wijst aan dat zijn prediking vanuit de persoonlijke overtuiging die hem ten deel gevallen was op de weg naar Damascus, toen Jezus Christus uit de hoge hemelen verschenen is. Uit die openbaring als het ware heeft, is zijn eerste prediking vol geweest om te zeggen, en hij is toch God, dus echt de Zoon van God. Hij is wel gestorven, maar hij is toch God. Ik heb het uit zijn mond gehoord. Hij leeft. Hij is niet dood. Maar nu krijg je een verdieping. Bewijzende. Nu gaat die schrift met schrift vergelijken. Uit dat Oude Testament. Wat wij dan zo noemen. Hun Bijbel. Dat deze de Christus. De Messias is. Dat die man die zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen voor velen, dat dat de gezalfde is van de gezegende God. Voel je, die eerste prediking, ja, die was volkomen waar, was door de Heilige Geest. Maar nou zie je hoe ook het persoonlijk element als het ware meedoet. De Heer schakelt die knecht niet zomaar uit, dat hij alleen maar een soort pionnetje is, dat hier en daar neergeschoven wordt. Hij maakt zelf ook wat mee. Hij mag toenemen in de genade en in de kennis. En dat brengt ook mee dat hij nu in de gemeente gaat vertellen. Niet, ik heb wat ondervonden, ik heb gehoord. Nee, bewijzende, is deze niet de Christus? In gedachten denk ik dat schrijver Lucas hier de Emmausgangers ziet lopen met Jezus. En beginnende bij Mozes en de profeten, ging hij ze verkondigen dat die man van zwarte nou echt de Messias is, de gezalfde. En was nou eigenlijk nog rijker, als je het zo zou mogen zeggen. Dat is nog rijker als het eerste. Hij predikte de stond Christus in de synagoge, dat hij de zoon van God is. Ik heb hem gezien, ik heb het gehoord. Maar nou, dat schrift verkondigen. Om aan te duiden dat al die schriften hem hebben aangewezen. Hem, niet Saulus, maar die schriften, die zullen het pleit beslechten. Dat Jezus is de Christus, de gezalfde van de Vader. Oh, dat we al mede verblijd en vertroost mogen worden. Deze ontzetting liep hier niet uit op een erkenning. Dat niet. Ze toont alleen aan dat Gods woord de waarheid is. En dat Jezus Christus het Lam, de Zoon van God is, de gezalfde van de Vader. Zo werkt de Heer nog. Er kan een tijd in je leven zijn dat je denkt, ja, ik zou zo graag dit of dat. Dan denk je aan iets aparts, iets bijzonders, maar zomaar zeggen. Maar er kan ook een tijd in je leven komen dat de heilsfeiten, de dagen, kerstfeest, Goede Vrijdag, Pinksterfeest of Paasfeest, Pinksterfeest, Hemelvaart, zo groot worden. Groter dan al het andere. En dat je ziel altijd weer daar begeert te wijden met een verwonderd oog wat God in Christus gedaan heeft. En dat je zaligheid wordt. Dat dan ook je zaligheid wordt. Je blijdschap, je verheuging in de God van je heil. Amen.